Goedenavond allemaal. Welkom op de 7e raadszitting van dit jaar. Er zijn geen verontschuldigingen. De eerste stemmer van vanavond is Christophe van der Wallen voor de verandering. Marina, ons was van de 30 keer voor jou misschien, maar het is aan Christophe de buur om als eerste te stemmen. Er zijn 6 punten voor de openbare zitting en ik stel voor, 8 punten, dit wie bijkomstpunten, om eerst de openbare zitting te behandelen, dan de schorsing naar de zitting te gaan en dan pas de geheime behandelen, of de punten althans die op de agenda staan. Het eerste punt is in betrekking met het kerkenbeleidsplan 2025. Dit is een verplichting voor de overheid. We hebben ons laten bijstaan door de mensen van de gemeente die beschikken over de expertise om ons daarin te begeleiden. En kregen vanavond uiteraard ook van de UVI de presentatie van PowerPoint die bezorgd werd. Maar ik zou zeggen, uiteraard uw aandacht voor de presentatie.
Goedenavond iedereen. Ik ben Catharina de Feuze, werk dus voor de West-Vlaamse Intercommunale, WVI. En WVI heeft het kerkenbeleidsplan van Meulebeke opgemaakt in opdracht van het gemeentebestuur. Eerst wil ik graag eens de Vlaamse context schetsen. Ja. Veel parochiekerken in Vlaanderen worden niet meer of erg weinig gebruikt voor de eredienst. En bij gevolg stimuleert de Vlaamse overheid al enige tijd de lokale besturen om een nieuwe invulling te geven aan de parochiekerken. Tot op heden waren lokale besturen niet verplicht om een kerkenbeleidsplan op te maken, behalve indien men voor beschermde kerken aanspraak wilde maken op subsidies van het agentschap onroerend erfgoed. Maar het nieuwe artikel 33.2 van het erediensendecreet van 7 mei 2004 verplicht iedere gemeente om over een actueel en officieel goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken in de eerste maanden van de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode. Per 1 januari 2025 gaat deze verplichting in. En goedgekeurd wil zeggen, goedgekeurd door zowel Bisdom, in caso Bisdom Brugge hier, als het gemeentebestuur. Ja, we gaan eens kijken naar de tijdslijn. Dus te onthouden, medio 2025. Het kerkenbeleidsplan vormt de basis, of zal de basis moeten vormen, voor de meerjarenplan van de kerkfabrieken, met daarin de opgenomen investeringsbehoeften. Die meerjarenplannen moeten binnen de 6 maanden na installatie van de gemeenteraad ingediend worden. En, heel belangrijk, bij het indienen van deze meerjarenplannen mag het goedgekeurde kerkenbeleidsplan niet ouder zijn dan 6 maanden. Het kerkenbeleidsplan kan meegenomen worden in de meerjarenplannen 26-31 van de gemeente zelf, maar dit is geen verplichting van de Vlaamse overheid. Dus, als gemeente beschik je ten laatste op 1 juni 2025 over het plan. Dat betreft dan de gemeenten die niet fuseren. Als nieuwe fusiegemeente beschik je ten laatste op 1 juni 2025 over het officieel goedgekeurd kerkenbeleidsplan. Want de installatie van de gemeenteraad van de fusiegemeente zal gebeuren normaal gezien in de eerste week januari 2025. Naast deze verplichting, die al de stimulans kan gezien worden, heeft de Vlaamse regering ook nog voor andere stimulansen gezorgd. De Vlaamse regering breidt de subsidiemogelijkheden voor neven- en herbestemming van parochiekerken uit. Dus zoals gezegd, beschermde kerken konden reeds aanspraak maken op subsidies van agentschap onroerend erfgoed. Maar vanaf nu, vanaf 1 januari 2025, kunnen ook niet beschermde kerken aanspraak maken op subsidies indien er een concreet neven- of herbestemmingstraject werd uitgetekend in het kerkenbeleidsplan. Deze subsidies komen niet van agentschap onroerend erfgoed, maar van agentschap binnenlands bestuur. En per kerk is er een maximumgrens van 250.000 euro aan subsidies. Deze subsidies gaan naar investeringswerken die een heropnemende bestemming van een individuele, niet beschermde parochiekerk mogelijk maken. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kostprijs, inclusief btw, van de subsidiabele werken, verhoogd met 7% als tussenkomst voor de algemene kosten. Om jullie ook nog een beetje wegwijs te maken in de gebruikte terminologie, want ik heb al gesproken over neven- en herbestemming, ik ben in de veronderstelling dat niet iedereen even bekend is met deze termen, en omdat er geen verwarring zou ontstaan over de gebruikte terminologie, eventjes kort de definities die opgesteld zijn door de Vlaamse bisschoppen in 2012. Valorisatie. Dat is ondertussen algemeen in voegen in de meeste parochiekerken hier in Vlaanderen, waar nog erediensten toe gaan. Dat betekent dat de kerk wordt opengesteld voor andere initiatieven naast liturgie en bezinning. En dat kunnen concerten zijn, tentoonstellingen, voordrachten, conferenties, tijdelijke tentoonstellingen, etc. Maar telkens met respect voor en in de geest van de Rooms-Katholieke religie. Medegebruik. Dat betekent dat het kerkgebouw wordt opengesteld voor religieuze activiteiten van andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen. En dat zien we meer en meer gebeuren in steden, niet enkel grootsteden. En dan komen we tot de twee meest gebruikte termen, de nevenbestemming en de herbestemming. Een nevenbestemming, wat betekent het? De kerk wordt niet ontwijd, we kunnen nog altijd erediensten doorgaan in de kerk, maar er is een evenbestemming in de tijd en er is een evenbestemming of er is een evenbestemming in de ruimte. In de tijd betekent heel simpel, het gebouw kan gebruikt worden op permanente basis door andere organisaties. Bijvoorbeeld als een repetitieruimte voor fanfare of harmonie of de plaatselijke school kan de ruimte gebruiken als extra klaslokaal als er geen religieuze activiteiten plaatsvinden in het kerkgebouw. Een evenbestemming in de ruimte betekent wederom, de kerk wordt niet ontwijd, maar in het kerkgebouw zelf worden er een aantal aanpassingen gedaan. De liturgische ruimte wordt op een of andere manier kleiner gemaakt en er worden één of meerdere andere ruimtes gecreëerd die een permanente invulling krijgen. We hebben hier veel voorbeelden in West-Vlaanderen van naast liturgische ruimte ook academie of conservatorium of bibliotheek. Als we dan spreken over herbestemming, dat is dan echt wanneer een parochiekerk niet meer in aanmerking komt voor religieuze activiteiten. De kerk wordt definitief onttrokken aan de eredienst. En het kerkgebouw krijgt een volledige nieuwe functie. Dan pas spreken we over herbestemming. En daarvoor moet een voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden. Om nog eventjes terug te keren op de subsidies van de Vlaamse overheid voor niet beschermde kerken. Dus, subsidies voor niet beschermde kerken, ja, maar als er duidelijk in het kerkenbeleidsplan een uitgewerkt neven- of herbestemmingstraject is getekend, waarmee zowel het bisdom Brugge, als de gemeenteraad akkoord gaat. Nu kom ik tot het kerkenbeleidsplan van Nullebeke. Het kerkenbeleidsplan van Nullebeke omvat drie kerken op het grondgebied van de gemeente. Drie kerken. Drie gebouwen voor de Rooms-Katholieke Eredienst. De parochiekerk Sint-Amantus hier op de markt van Mullebeke. De parochiekerk Sint-Antonius van Padua op het veld. En de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Bezoeking. En Sint-Leo op Maria Loop. Deze drie kerken behoren alle drie tot pastoraal eenheid Elisabeth Meurebeke. De vierde kerk van Meurebeke, onbevlekt hart van Maria of de Paanders, werd al ontrokken aan de eredienst op 1 april 23 en werd herbestemd. De kerk werd met name in gebruik genomen door de Paanderschool. De drie parochiekerken die je terugvindt in het kerkenbeleidsplan van Meurebeke, zijn alle drie niet beschermd. Geen beschermd statuut. Een kort woordje over het eigenaarschap van de kerk. De kerk van Sint-Amandus is een eigendom van de gemeente. De twee andere parochiekerken, van het Veld en Mariahoop, zijn een eigendom van de respectieve kerkfabrieken. Het kerkenbeleidsplan dat vanavond de goedkeuring voor ligt, jullie leden van de gemeenteraad, werd opgemaakt in overleg. Dat gebeurt, of moet eigenlijk altijd in goed overleg gebeuren, met enerzijds het Centraal Kerkbestuur, met de gemeenten Ardo, Tielt en Pitten, want deze gemeenten zijn ook voor een deel, hebben ook een voor een deel iets in de pap te brokken voor wat betreft de parochiekerken van het Veld en Mariahoop, en met het bisdom Brugge en met het pastorale team natuurlijk. Welke documenten hebben we gebruikt voor de opmaak van het kerkenbeleidsplan? Onder andere de rapporten van Monumentenwacht. Dat zijn de bouwkundige inspectierapporten die opgemaakt worden op vraag van de eigenaar of het gemeentebestuur. En de haalbaarheidsstudies die werden opgemaakt reeds in 2020 voor de kerken van het Veld en Mariahoop. Dus er zijn in het verleden eigenlijk al ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken gebeurd die scenario's hebben uitgetekend voor neven- of herbestemming voor de kerken van het Veld en Mariahoop. Dus daarop hebben we ons ook gebaseerd om dat kerkenbeleidsplan op te maken. En tenslotte de pastorale plannen van het team de pastorale eenheid Elisabeth Meurebeke. Het kerkenbeleidsplan als dusdanig bestaat uit twee grote luiken. We hebben enerzijds een beschrijvend luik. Er wordt een portret opgemaakt van elke kerk op het grondgebied van de gemeente. En dan hebben we een leuk toekomstvisie. Hoe wordt het toekomstige gebruik of de toekomstige functie van elke kerk gezien door de verschillende partijen rond de tafel? En wat is het plan van aanpak om die toekomstvisie te gaan realiseren? In het beschrijvende luik van het kerkenbeleidsplan vind je per kerk telkens de volgende elementen. Identificatie van de kerk, dat is dan eigenlijk heel kort tussen beschermd, niet beschermd. Adres van de kerk, wie is de eigenaar van de kerk enzovoort. Dan een uitgebreid luik beschrijving. En dat gaat dan over de cultuur-historische waarde, de bouwfysische toestand, de architecturale mogelijkheden. Ook bijvoorbeeld, heel belangrijk, ook bijvoorbeeld naar een her- of een nederbestemming. Dat gaat niet enkel over de binnenkant van de kerk. Biedt de kerk mogelijkheden om bijvoorbeeld een ruimte in op te delen? Zijn er reeds basisvoorzieningen zoals een kitchenet of sanitair en dergelijke meer? Maar is de kerk toegankelijk voor anders validen, maar ook naar de ruimte rond, de directe ruimte, ruimte rondom de kerk? Dan hebben we de situering van de kerk in zijn ruimtelijke omgeving, en dat is dan de ruimere omgeving rond de kerk. Welke diensten bevinden zich er rond de kerk? Hoe zit het met alles bijvoorbeeld rond hoe zit het bijvoorbeeld met alles rond mobiliteit rond de kerk? Is er parking? Is er een bushalte dichtbij? Hoe zit het met de nieuwe plannen van de lijn en dergelijke meer? Dat wordt allemaal opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Tenslotte kijken we ook naar de actuele functie en het actuele gebruik van de kerk. Waarvoor wordt de kerk nu gebruikt? Is het louter voor eredienst? Is er al een valorisatie? Hoeveel mensen gaan er nog door in de kerk? Gaan er nog huwelijken door in de kerk? Zijn er dan begraafmissen? Enzovoort, enzovoort. En tenslotte geven we ook een heel bondig financieel overzicht en eigenlijk een overzicht van de meerjarenplannen van de drie kerken onder deze huidige legislatuur. En op basis van deze inventarisatie en het overleg met de verschillende partijen, dus het pastorale team, het centrale kerkbestuur, gemeente en bisdom, hebben we volgende toekomstvisie voorgesteld, wel rekening houdende met de gemeentelijke fusie van Meurbeke en Teelt. Ik ga naar de volgende. Ja. Nog eens. Ja, de toekomstvisie. De parochiekerk van Sint-Amandus hier op de markt werd er voorgesteld. We behouden deze kerk voor de eredienst met mogelijkheden tot valorisatie. De parochiekerk van het Veld, opnieuw. Behoud van de eredienst met opnieuw mogelijkheid tot valorisatie, maar op korte termijn, dat betekent volgende legislatuur, gaan we nadenken over een nevenbestemming in de ruimte. Dus dat betekent de nevenbestemming in de ruimte, dat wil zeggen, we kijken of er naast de liturgische activiteiten, religieuze activiteiten, nog andere activiteiten permanent in deze kerk kunnen ondergebracht worden. En tenslotte voor de parochiekerk op Marialoop hebben we ook voorgesteld, kijk, eredienst met mogelijkheid tot valorisatie op vandaag. En deze toekomstvisie is goedgekeurd door het bisdom Brugge ondertussen. Ja. Ik wou ook eventjes stilstaan vanavond bij de fusie van de gemeente Meurbeke en Tielt. Want dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op het kerkenbeleidsplan. Ik heb al gewezen dat de nieuwe fusiegemeente Meurbeke-Tielt tegen de laatste 1 juli 2025 over een actueel en goedgekeurd kerkenbeleidsplan moet beschikken. Actueel, pro memorie, het kerkenbeleidsplan is niet ouder dan 6 maanden bij indiening van de meerjarenplannen van de kerkfabriek. En goedgekeurd betekent ondertekend door bisdom en vastgelegd in de gemeenteraadsbesluit met de nieuwe gemeenteraad. In de praktijk betekent dit inderdaad dat er een nieuw kerkenbeleidsplan dient opgesteld te worden door de fusiegemeente en goedgekeurd moet worden door bisdom en gemeenteraad. Ik kom daar straks op het einde nog eventjes op terug. Ik wil ook nog eventjes uw aandacht vestigen op het feit dat u een onderscheid moet maken tussen pastorale eenheden, waarover ik daarnet al heb gesproken, waarvan de grenzen niet noodzakelijk samenvallen met de gemeentegrenzen, kerkfabrieken en centrale besturen. Dus elke parochiekerk heeft een kerkfabriek die belast is met een materiële organisatie, de werking, beheer en goederen van de eredienst. Van zodra er 2 of meer parochiekerken zijn in een gemeente, dient een centraal kerkbestuur te worden opgericht. Na fusie met Teelt zal een nieuw centraal kerkbestuur moeten worden opgericht. In het draaiboek voor de vrijwillige fusie van gemeenten staat het volgende. In geval van fusie neemt de nieuwe gemeente de verplichtingen van de oorspronkelijke gemeenten over, net als de afspraken gemaakt tijdens het overleg tussen de oorspronkelijke gemeenten en de eredienstbesturen. De nieuwe gemeente kan ervoor opteren om opnieuw te onderhandelen over bestaande afspraken. We raden nieuwe gemeenten aan om zo vlug als mogelijk na installatie van het nieuwe college in overleg te treden met de eredienst besturen. Een fusie van gemeenten maakt ook meteen een einde aan het bestaan van het centrale kerkbestuur van de gefuseerde gemeente en aan het mandaat van alle leden van die centrale kerkbesturen. En een nieuwe gemeente wordt een nieuw, en de nieuwe fusiegemeente wordt een nieuw centraal kerkbestuur opgericht. Men raadt dus ook ten stelligste aan om eigenlijk voor de innerlijke fusie al een aantal voorbereidingen op te starten. In concreto, op het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente zal het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente zal 9 parochiekerken tellen. De 3 parochiekerken die nu aanwezig zijn op het grondgebied van Neurenbeke en 6 parochiekerken op het grondgebied van Teels. Opgelet niet te verwarren met de pastorale eenheid van Sint-Jacob, Tielt, Pet en Dentergem, want die is groter dan enkel het grondgebied van de gemeente Tielt, die telt 12 kerken. Maar als we enkel naar het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente kijken, zullen jullie in totaal met 9 parochiekerken zitten. Dus 3 van Meulebeke en 6 van parochiekerken op het grondgebied Tielt. En wat is er dan nog interessant? Als de kerkenbeleidsplannen van beide gemeenten nog steeds actueel zijn, en het kerkenbeleidsplan van Tielt kan als actueel beschouwd worden, want dateert van 2020, dan kan men de 2 kerkenbeleidsplannen samenvoegen en opnieuw voorleggen aan de bisdom en de nieuwe gemeenteraad. Het bisdom heeft ons bevestigd dat als het om 2 recente kerkenbeleidsplannen gaat, men daar niet moeilijk over gaat doen, dat er nog wel heel wat andere dingen op het bord van de fusiegemeente liggen en dat ze die zullen aanvaarden. Maar het is dan ook nog eens aan de nieuwe gemeenteraad om daar ook mee akkoord te gaan. Ja.
Dus in feite, een nieuw kerkenbeleidsplan mag eigenlijk de inhoud hebben van de oude kerkenbeleidsplan.
Ja, inderdaad. Als het kerkenbeleidsplan actueel is. Dus wat Tielt, dat van Meulebeke zal heel actueel zijn, want het wordt pas goedgekeurd nu op het einde van de legislatuur. Dat van Tielt is eigenlijk ook nog erg actueel, want dat dateert pas van 2020. De meeste kerkenbeleidsplannen hier in West-Vlaanderen dateren van 2017 of zelfs nog vroeger. Dus daar aan die gemeenten zal dus effectief ook wel gevraagd worden, in zoverre ze er nog niet mee bezig zijn met de actualisatie van hun kerkenbeleidsplan, om dit wel te actualiseren in het begin van de nieuwe legislatuur.
En dat
we dat meteen
nog net
opgeleid
hebben?
Ja, inderdaad.
Dat is eigenlijk in 2019 dat we dat gaan maken. Dat is het plan van Volk en
de Vrede. Er is heel veel moeite gedaan om tot een overeenkomst te komen, om het kerkenbeleidsplan te komen. En ik denk dat mevrouw Catharina de Freud kan getuigen dat het een heel moeilijk proces was. Het is niet genoeg eigen aan onze gemeente dat er wat lastige mensen wonen, blijkbaar. Maar de priester was absoluut niet meegaand. Ik denk dat ik dat met zoveel woorden mag zeggen. En heeft alles in het werk gesteld om vertraging te laten realiseren. We zijn in de vorige legislatuur en mensen die in de vorige legislatuur al actief waren, kunnen dat bevestigen, gestart met als doel om tegen eind 2025 een andere bestemming te geven, of een nieuwe bestemming te geven aan de kerk van het veld, de Paulus. En voor Marianne was dat gedateerd met de einddatum tot 2030. Maar het is zeker niet aan het bestuur. Iedereen moet mee willen die op de wagon zit. En ik denk dat ik geen misbruik maak van de getuigenis te vragen. Maar
het was een moeilijke bevalling, dat kan ik bevestigen.
Ik denk dat er niet mag naar de leeftijd gekeken worden, maar eerder naar de mensen van het centraal kerkbestuur. En dat is de moeilijke knop. Dus ik hoop dat de gemeenteraad vanavond dit kan goedkeuren, dat we toch weg zijn en dat er een toekomstvisie is met de kerken. Ja.
Ik
moet
iets
maar
zeggen,
er is
een 37 bladzijden naar beschreven. Ja. En dan bladzijde 38 naar de toekomstvisie.
Ja.
1 kadertje,
ja.
3 lijntjes. Ja. Eredienst en
ja.
Nadenken over nevensbestemming. Blijf daar toch een beetje op de honger zitten, eerlijk gezegd. Want ja, zoveel toekomstvisie is dat toch eigenlijk niet. stukje behouden en één keer, ja, we gaan in de toekomst wel eens kijken wat een evenbestemming kan zijn. Want eigenlijk de ambitie of dat verwacht dat we daar inhoudelijk wat verder zouden gaan worden, dat dat meer was dan een tabelletje met drie reentjes.
Dat is wat er overeengekomen is met, dat is wat we maximaal konden overeenkomen met de verschillende partijen op de tafel. De burgemeester gaf het daar aan, het bestuur wou eigenlijk al heel lang heel wat verder kunnen gaan. Ik verwijs eventjes naar de haalbaarheidsstudies die ik vermeld heb, ook tijdens mijn presentatie. Dus het bestuur heeft eigenlijk al heel wat jaren voordien, ook met subsidies van de Vlaamse overheid, dat we dan het projectbureau Herbestemming Kerken, de opdracht gegeven aan een onderzoeksteam om te kijken wat er mogelijkheid was voor Maria Loop en het Veld. Voor beide kerken heeft men daar een aantal heel concrete scenario's uitgewerkt en uitgetekend, ook met een financieel plaatje, maar men is daar niet verder mee gekomen. Je zit natuurlijk niet echt met het bestuur rond de tafel, je zit ook met het pastorale team samen. Dat is dan de priester en zijn kernteam die dan instaan voor alle religieuze activiteiten, maar dat gebeurt in de kerk. Zit je ook met de kerkfabrieken die verenigd worden vertegenwoordigd worden door het centrale kerkbestuur en dan het gemeentebestuur. En dan last but not least het bisdom. De contacten met het bisdom zijn zeer goed en ik moet zeggen dat de bisdom Brugge eigenlijk altijd wel wat aan de kant heeft gestaan van het gemeentebestuur. Ik kan u zeggen dat de bisdom Brugge nu voor de eerste keer ook expliciet aan, maar misschien weet je, ik weet niet in hoeverre dat iedereen daarvan op de hoogte is of niet, of dat die informatie ook doorgestroomd is van het pastorale team naar het bestuur of niet. Maar het bisdom Brugge heeft ondertussen brieven verstuurd aan de pastorale teams in het bisdom Brugge met expliciete vraag om de pastorale toekomstvisie, de pastorale plannen te krijgen. Zij moeten die indienen tegen de laatste 1 november 2024. En wat is de bedoeling daar van het bisdom Brugge mee? Zij willen een inzicht krijgen op wat de toekomstvisie is van de verschillende pastorale eenheden binnen een bisdom. Wat willen wij gaan doen met de kerken? Bisdom wil ook hebben dat de pastorale eenheden meer inzetten op kwaliteit dan kwantiteit. En ze vragen de pastorale eenheden om binnen het pastorale eenheid een hoofdkerk aan te duiden. Ze willen eigenlijk de eredienst en religieuze activiteiten zoveel mogelijk geconcentreerd zien in 1, maximaal 2 hoofdkerken op een groot gebied. We zien daar, en dat is niet enkel het bisdom Brugge dat vraagt, we zien andere bisdommen in Vlaanderen gaan daar al jaren wat verder in, maar het is de eerste keer dat deze vraag ook heel sterk vanuit het bisdom Brugge komt. En we zien dus dat de bisdom ook wel die nieuwe stimulansen van de Vlaamse overheid volgt, van kijk, concentreer je op een hoofdkerk, maximum 2. Als je een grotere gemeente of fusie, als je met fusiegemeenten te maken hebt. En kijk dan eens daarnaast wat je met je ander patrimonium, kerkelijk patrimonium, kan doen. En dat is dan ook een beetje van, ja, het paal ligt dan weer terug bij de parochie zelf, hè. Kerkelijk patrimonium. Ja, dat staat niet los in de gemeente. We zouden dat moeten kunnen zien en we zouden een volledig beeld moeten kunnen krijgen van het gemeentelijk patrimonium. Zo, dus wat kan er met dat gemeentelijk, met dat patrimonium of het gemeentebestuur eigenaar is of niet, wat kunnen we daarmee doen? Zo, dus we zien toch wel een zekere evolutie. Is het nu een beetje te laat? Maar mijn inziens niet. Er komt nu een fusie aan. Het denkproces zal samen opgestart moeten worden met de nieuwe gemeenteraad en nieuwe fusiegemeente. Ja, we zullen zien. Of u zal zien. Ja.
Bedankt voor de ronde gevraagd van het bisdom om dit te centraliseren, vooral meer naar.
Het bisdom vraagt dit, het bisdom vraagt dit aan de pastorale eenheden. Ja,
maar in de toekomstvisie, met akkoord van Bert, dat het zeer subier is, de toekomstvisie, maar tenslotte moet aansluiten de situatie van de fusie, het nieuwe beleid, opnieuw moeten uitschrijven. Dus ik hou alle kritiek.
De toekomstvisie, wat betreft alles wat beschrijving en dergelijke betreft, geen enkel probleem dat kan overgenomen worden. Dat is nu heel recent. Toekomstvisie kan in eerste instantie overgenomen worden, maar dan zal er wellicht een nieuwe brainstorming volgen. En een volledige nieuwe context met alle nieuwe partijen over de toekomstvisie. Maar we zitten niet meer met drie kerken, maar dat zullen jullie met 9 kerken.
En daarbij verwondert mij, want ik heb ook een gesprek gehad met de deken en die hetzelfde verhaal deed, dus van de kerk, en met nog binnen een team, als ze weer gereduceerd worden, Mullenweg en we moeten naar die kerk en zo meer. Maar dan staat er toch in de toekomstvisie, eredienst behouden bij die 3 kerken.
Ja.
Dus dat wil zeggen, een gemeente, eer dat in Mullenweg is of Mullenweg het deel, eredienst behouden, wil zeggen, voorzien in uw begroting.
Zoveel.
Dus als zo zijn Mullenweken nu, als de cijfers, ik weet niet of het juist is, ergens in 17.500 dat men heeft aan de kerk van Rauwensveld, dat het de Mullenweken kost, voor 17 mensen die komen bij meneer van Spreen, dus dan staat er in de toekomstvisie eredienst behouden in 3 kerken. Dus dat wil zeggen dat het de gemeente verder, dat is een beetje een tactiek, denk ik. Zolang de kerk niet ontwijkt is, zijn we verplicht als gemeente of stad ze verder te onderhouden.
Ja.
En daar zit juist mijn grote klacht. Ik ben toevallig bewoner van het veld. Ik heb jaren in de kerkfabriek gezeten, in het Centraal Kerkbestuur. Ik heb daar ongelukkig afstand van genomen, omdat ik het werkelijk niet meer zag zitten in onderhandeling. Ik heb het zelf ondervonden. Totaal, dat is daarnaast. Maar hebben wij bijvoorbeeld, men wil het behouden met mogelijkheid tot valorisatie. Vereist het behouden, vroeger werd er geschreven in de toekomstvisie maan van 4 naar 3, maan van 3 naar 2, om uiteindelijk van 2 misschien zelfs naar 1. Dat sluit volledig aan met hetgeen u genoteerd hebt.
Ja.
Hier vind ik het nu tegenstrijdig, het worden er 3 behouden. Want het staat bij alle 3 eredienst. Nee, met mogelijkheid tot valorisatie, wetende wel dat we binnen de nieuwe beleidsploeg het opnieuw aan moeten. Dus ik moet voorzichtig zijn met mijn kritiek, het gaat toch herschreven worden. Nee? Dat wel. Maar moet ik zeker teleurstellen of doe ik het? Laat ik zo zeggen, een oproep, hoe moet ik het gaan zeggen, tegenover het gemeentebestuur naar de plaatselijk centraal kerkbestuur, dat we niet begrijpen dat men verder eredienst toelaat voor zo weinige mensen en dat de boel ook niet onderhouden wordt. Wij hebben de situatie op het veld dat er echt een totale verwaarlozing is rondom de kerk, met heel grote opmerkingen van de bewoners, en de steen wordt geworpen naar de gemeente, naar het gemeentebestuur. Er is geld voor een grote markt aan te leggen, maar er is geen geld voor de kerk of rondom de kerk te onderhouden. Maar het is eigendom van de kerkfabriek zelf, dus de gemeente moet het niet onderhouden. Dat wel. Terwijl het antwoord is dan, er is geen geld, is waar, maar als er maar 17 in naar de kerk komen, dan ga je geen 17.000 euro kunnen verzamelen om het onderhouden. Maar we weten dat er bijvoorbeeld, om concreet te zijn, over 2 jaar een stuk grond verkocht is, want ik zat er dan in, ik heb zelf een actie onderhandeld, dat ik dan 195.697, dat ik het voor heb, ontvangen is, dus en op vandaag zijn, we kunnen het niet onderhouden. Maar dat zit in de aparte portemonnee van ons, het werkboek van de kerk, mag men dat niet gebruiken.
Nee.
Het is enkel maar voor de kaarsjes en de wier ook dat dan
mag. Ja, inderdaad.
Dan moet wel een ander appartement kopen, maar dan moet niet een boer ontrouwen. Dat er een oproep gebeurt.
Patrimonium wordt
hergesteld
aan patrimonium, dat klopt. Dus ja, ik kan daar niks van zeggen. patrimonium wordt en opnieuw geïnvesteerd in patrimonium. Dus dat is zo.
Patrimonium, er is patrimonium verkocht, er is grond verkocht. Er is geld binnengekomen en dat moet terug geïnvesteerd worden in patrimonium. Volgens het wetboek van de kerk. Ja. Maar daar kan duidelijke uitzondering van gemaakt worden. Maar er moet toelating gevraagd worden of er een plan gedrongen worden van de gemeente. Dat wel. En anders is het, ik kan er aan geen kant bij, met een klein beetje verstand dat ik heb, als je niet meer kunt betalen, hoe kun je dan neerschrijven naar een toekomstvisie, maar nog zo lang lopen, maar kan het niet meer betalen. Maar u, lopende rekening plat staat, ik denk dat je wat beroep doet op je spaarrekening, om te kunnen verder het leven verder te zetten. Wel, dat is nu juist dezelfde situatie. Als de kerkfabriek verder blijft, als de kerk verder blijft bestaan, moet mensen onderhouden, maar men moet een beroep doen op hun spaarboek. En dat is dan het spaarboekje van het patrimonium.
Misschien gisteren zo, het is de wet van Napoleon benaar, die daarvoor gezorgd heeft. Het is niet het gemeentebestuur.
Nee.
Lodewijk Rie, denk ik, die jammerlijk kader geschetst heeft. Misschien moet hij naar liefde terugkomen. Het is niet dat patrimonium moet geïnvesteerd worden in patrimonium. Het is niet verplicht. Het kan zelf. Het kan dat die middelen van patrimonium gebruikt worden om onderhoud te doen. Dit kan, die mogelijkheid bestaat. Staat in wetgeving. Maar de kerkfabriek zal u dat niet. Ja, dat is legaliteit.
Ja.
We hebben dat bevraagd. Maar dat moet vrijwillig gebeuren. Maar iedereen schermt zijn centen af in, binnen dat kerkelijk gebeuren. Maar ik heb begrip voor uw ongenoegen en de vervuilde situatie en het niet onderhouden van rond en om en rond de kerk daarna. Maar misschien nog een keer terugkomen. We hebben hier een aantal avonden gesleten om tot een compromis te komen. Het bisdom begreep de problematiek van het beleid van Meulebeke, heeft weinig begrip voor het centrale kerkfabriek van Meulebeke. Maar we kunnen maar proberen om samen door de deur te gaan. En nu is het perspectief tussen 2025 en 2030. En het zal aan het nieuwe bestuur zijn van de nieuwe statuut om de Bedekerk of die studies te centraliseren. En als er daarbij gestuurd wordt, als er geen middelen meer beschikbaar zijn vanuit de nieuwe stad naar de verschillende kerken, zal het zichzelf oplossen. Dus ik denk dat we in stappen moeten werken om correct te zijn. En het is al heel gunstig, vind ik persoonlijk, dat het bisdom zelf aanstuurt op één centrale kerk, waar wij ook de wensen van het beleid. Maar het is in stappen dat moet gebeuren, want als er geen akkoord was van de centrale kerk, zat bij de padstelling, kon het dossier niet naar het bisdom en kon het niet brengen naar de gemeente. Dus. Maar ik heb begrip voor u. Terecht ongenoegen dat er niet geïnvesteerd wordt met de middelen voor het onderhoud. En hebben ze geld? Vermoedelijk wel, want je hebt het stuk patrimonium zien verkocht worden. Want dan is het een stuk goed deel van het centraal kerkfabriek om daar middelen aan te besteden.
Maar ja, ik doe een oproep naar het college of het gemeentebestuur om daar uiterst zwaar op aan te dringen. We hebben nu al 2 jaar verwaarlozing. Maar als ik die toekomstvisie zie, dan gaan er nog 6 jaar bij gemeten op verwaarlozing. En op wat gaat dan trekken? Trekt dan een beetje meer de besluiten.
De parking en alles rond de kerk is een eigendom van die kerkfabriek.
Het
is eigendom van de kerkfabriek van het veld. En dat is nu net een probleem. Wij kunnen niet vanuit het beleid zelf overgaan tot een lievenbestemming. We moeten eerst een akkoord hebben van hen, want het is hun eigendom. En ze zetten alles vast dus.
Dat is niet raar, hè? Dan de priester staat voor zijn vak.
Ja, ik weet het, maar de maatschappij is aan het wezigen. En wat benaar zegt, we zitten zien die mensen in de kerk. Ik denk dat het een ongeveer gemiddeld juist cijfer zal zijn. Dan moet je eerlijk zijn met jezelf en kijken hoe dat je de problematiek kunt oplossen naar één centrale kerkfabriek gaan. De overheid, de belastingbetaler betaalt ook, of die middelen gaan van de belastingbetaler naar alle kerken die eigenlijk nauwelijks nog bezet worden.
Dus die situatie die we hier in Meurenbeek aantreffen, jullie zijn niet de enige gemeente die in zo'n pad daarin zit. He. Heel veel gemeenten in gans Vlaanderen zitten in dergelijke situatie. Ja, nee, absoluut niet. Nee, ja, dat is normaal. Ja. Dus en iedereen probeert er op zijn manier.
Dat is normaal, dat is een besluit, nee. Dat wordt geen besluit.
Aan de andere kant gaan kijken, dat is normaal. Vanuit de kant van het toestel is dat zo zitten zijn ding.
Maar je staat voor kwaliteit dan voor kwantiteit.
Maar de priester vergeet op dat moment dat het wel de gemeenschap is die de middelen moet voorzien. En we geven vandaag een aantal tienduizenden euro's per jaar om de kerk in stand te houden voor die exploitatie. En op zich ben ik niet tegen de kerk, op zich absoluut niet. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar we staan voor grote uitdagingen aan voor het onderhoud van de verschillende kerken. De kerk van het veld, om bij die kerk te houden. Ik heb de dakstructuur gaan bekijken, de dakpannen. Er liggen waarschijnlijk al 4 of 5 soorten dakpannen. Van als er van zodra dat er een gegeven gewinstnood is, zijn de pannen naar beneden. Dus de structuur moet aangepast worden. De dakwerken moeten uitgevoerd worden. En dat is maar 1 kerk van de 3. Nou, ik denk dat we redelijk moeten zijn met onszelf en daar toch wel een duidelijke beslissing moeten durven nemen.
Ja, want het is zoals de man in de straat zegt, hè. Er is geld voor de markt, maar er is geen geld voor de kleine beentje.
Dat is
geen geld voor de markt. Misschien dat mijn naam zegt of dat op straat ze zegt.
Wie zegt er dat, mevrouw?
Ja,
De man aan het veld, waarom? Omdat ze onder het onkruid verdeld geraken en zij voelen zich op dat moment achtergelaten, maar die man die daarover spreekt of die persoon is niet op de hoogte dat de grond en het onderhoud moet gebeuren door de kerkfabriek en niet door de gemeente. Dat is het probleem. De mensen praten zonder kennis te hebben van zaken. En het is normaal als het onkruid voor je aan je voordeur groeit, dat je daar kritiek op hebt. Maar dat heeft geen vergelijk met de markt.
Zowel de onenigheid is tussen het bisdom en de centrale kerkfabriek van de gemeente?
Nee, er is geen onenigheid tussen de centrale.
Als de kerkfabriek zegt 3 kerken lopen, het bisdom zegt dat ook 2 centrale
kerken. Nee, het is nog gecompliceerder dan dat. Dus centraal kerkbestuur en bisdom, die kunnen ondertussen weer met elkaar, komen weer goed overeen, kunnen met elkaar door 1 deur, dat is geen probleem. Het is eigenlijk het pastorale team waar, die nu eigenlijk voor de grootste moeilijkheden zorgt. Zijn de priester.
In de visie van het bisdom zullen we de kerk van Marion en het veld naar bestemming moeten krijgen.
Niet bestemming.
Als ze van naar de centrale kerk gaan, dan wordt het dan zo compleet worden voor ze moeten doen.
Maar de bisdombrug is al enkel ontwijken. Dus even terug op. De bisdombrug is al enkel ontwijken als er een heel duidelijke ondersteunde visie is op een herbestemming. Als alle partijen rond de tafel akkoord zijn en als het bisdom Brugge ziet van oké, dat zit hier wel in orde, we kunnen er misschien zelf ook een graantje van meepikken, dan gaan ze zeggen, doe maar. En de priester zal dan nog mogen dwars liggen als het over herbestemming gaat. Het is finaal de bisschop die zelf zal beslissen. We gaan over tot de herbestemming. Nu hebben we voor wat betreft de toekomstvisie is eigenlijk een status quo gebleven. Van één kerk een herbestemming, dus we zijn eigenlijk een stapje op wat terug gegaan in vergelijking met vroeger, waarvoor dat we er eigenlijk voor meerdere al een evenbestemming en herbestemming in gedachten, of dat het gemeentebestuur meer een herbestemming in gedachten had. Maar wat we ook heel dikwijls zien is, van zodra het debat, in eerste instantie, als er beslist is van oké, we gaan nu overgaan tot een evenbestemming voor die kerk, wat er dus ook wel in het kerkenbeleidsplan staat, van kijk, we gaan nu concreet nadenken, dat zijn ook de afspraken met het bisdom, dat is beloofd, we gaan daarover nadenken, we doen daar iets mee. En om tot een nevenbestemming te komen, wat zien we dan heel dikwijls in die trajecten, dat zodra we beginnen na te denken over een nevenbestemming, Ja, dat kost ook allemaal veel geld. Ja. En dan nog een keer. Dan zien we dat dat heel dat denkproces al heel snel toch evolueert naar een volledige herbestemming.
Maar hoe moet je kijken naar het maatschappelijk blijven houden? Of sociaal?
In een herbestemming?
Want er zitten ook herbestemmingen, ik denk aan hotels en dergelijke.
Ja, maar dat kan allemaal.
Een kerkfabriek kan een kerk verkopen. Hè. We hebben al voorbeelden gezien, aan de hoogste bieder. Maar bij voorkeur gebeurt dat in goed overleg met het gemeentebestuur. Het is ook niet altijd zo, we hebben ook al een gezien in Vlaanderen.
Ja, we hebben de raad al aan bod gekomen over dat nieuw centraal kerkbestuur. Ik had ook gevraagd of er al stappen gezet zijn in die richting om dat op te richten. En twee, zijn er in de voorbespreking van de fusie, zijn de kerken aan bod gekomen in die gesprekken?
In de voorbereiding gesprekken was ik op de hoogte dat hij het beschikte over het kerkgenootschap. En gelet dat de wetgever zegt dat bij fusie de beide kerkbeleidsplannen toch moeten opnieuw gaan bekeken worden, zal het dan heel vroeg zijn om daar nieuwe uitspraak over te doen en de nieuwe centrale kerkfabriek. Of de kerkfabriek in.
Centraal kerkbestuur.
Of kerkbestuur, excuseer, gaan moeten samenkomen en hoeven bij wijze van spreken of wel bestaande studie overnemen.
Nee, dat was niet de vraag. Ik denk dat je een beetje verward bent. Ik denk dat de vraag is: van, hebt u al zicht op een nieuwe centrale kerkbestuur van de.
Voor de nieuwe fusie. Nee, ja.
Want inderdaad, ja, van zodra we naar de fusiegemeente, beide gemeenten fuseren, dan vervallen de beide centrale kerkbesturen van zowel de gemeente Tielt als de gemeente Moerbeke. En moet er een nieuw centraal kerkbestuur opgericht worden volgens de regels van de kunst. Dus dat staat ook in je decreet.
Ja, maar dat is natuurlijk voor die idee dat was toen nog wat inverloop. In juli. Ja. Dat. Maar het is dat er niet zo gebeurd in voor de spreek. Ik kan niet naar elkaar gelegd te kijken wie wat heeft, wat hoeveel kost.
Wat hoeveel kost?
Ja.
Maar het centraal kerkbestuur is. Dat is dus het centrale kerkbestuur is de vertegenwoordiging van alle kerkfabrieken in een gemeente. Dus dat zal opnieuw moeten opgericht worden. Mm-hmm. En daarnaast heb je het kerkenbeleidsplan, waarvan ik gezegd heb. Beide gemeenten beschikken over een recent en actueel kerkenbeleidsplan. Dat moet er zijn tegen de 1 juli 2025. Hè? Dat moet er zijn sowieso omdat de kerkfabriek een meerjarenplan zou moeten indienen. Maar het nieuwe kerkenbeleidsplan van de fusiegemeente. Dat kan samen zijn, dat kan gewoon de twee kerkenbeleidsplannen achter elkaar steken en weg ermee. Bisdom zal dat niet tegenhouden, omdat ze nog heel interessant zijn. En zo zijn jullie dan wettelijk in orde. Dat neemt niet weg dat er wellicht nadien, wat verder in de legislatuur, wel opnieuw gesprekken zullen opgestart worden om te zien van wat gaan we nu inderdaad doen met al dat kerkelijk patrimonium in onze nieuwe gemeente.
Ja, het punt is zo dat we naar die net zetten. Ja. En daar heeft ook gezegd dat we wel wat ambitieuzer konden zijn. Dat we zijn FC terug de 6 jaar waarschijnlijk. He, dat er terugtekens genomen worden. Dat we
gaan dat van het nieuwe beleidsplan
af te stemmen, natuurlijk. Ja. Dus dat is jammer. Is, inderdaad, dat is goed afgelopen. En met pastorale ingieren worden die samengevoegd? Dus
ik heb gehoord van de zeker dat die momenteel niet samengevoegd worden. Hij was daar wel voorstander van. Maar pastorale eenheden hoeven niet samen te vallen met de gemeentegrenzen.
Nee, dat is duidelijk.
Dat is duidelijk. He.
Kunnen ze?
Ze kunnen samensmelten. Er is heel wat samensmeltingen geweest de afgelopen jaren hier in West-Vlaanderen. Net omdat er zo weinig kerkhangers zijn. En dat men zich opnieuw moet organiseren, ook de kerkelijke organisatie. Maar de deken heeft mij gezegd dat hij wel voorstander was van directe samensmelting. En één. Samen met de fusiebeweging ook een fusie van de pastorale eenheden. Maar dat de priester Mulebeke is daar niet voor. En het bisdom, denk ik, wilde de kansen bewaren, heeft gezegd voorlopig ook niet. De toekomst zit er dat wellicht wel aan te komen. Dat is die van hier.
Ja,
dat
is
een
goede
Nu misschien aan de vraag van, is er gepraat over mogelijke kosten en dergelijke, maar we hebben in maart vanuit het college een schreef gericht aan het college van Tielt om een gezamenlijke studie te laten opmaken voor al het patrimonium, inclusief het kerkenpatrimonium, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen op deze vraag. Ja. Dus wij hadden al graag die studie laten roepen, omdat het belangrijk is om te kijken of om in kaart te brengen in de nieuwe, voor de nieuwe bestuurders wat er tekort is in de nieuwe stad Tielt, inclusief de deel van het publiek, of wat er te veel is.
Ja, de patrimoniumstudie staat ook in de opvolging van de BBC-rapportering, ja, dat het zelf stoppen zetten. Ook al in
jaar 1
van de
legislatuur. Ik bedoel, met de fusie, want bij het opmaken van het miljardenplan 2024 was er in het begin 2019 nog geen zicht op een fusie. In maart hadden we wel zicht en hebben we een aantal vragen gesteld, onder andere om een studie op te starten voor het algemeen patrimonium, inclusief kerkelijk patrimonium.
Ja, maar daar, dat meen ik, dit komt ook al in 2019 was voorzien.
Konden wij niet gaan bepalen als er geen sprake was van de visie, toch moest er geen
sprake zijn. Ja, maar als één patrimonium een andere toegang kunnen passen.
Dat klopt.
Ik vroeg gewoon of er bij de sessie van de fusie en voorbespreking gesproken is over de kerken en de bijbehorende kosten, maar dat is niet.
Nu, ik weet niet, zijn er anders nog vragen?
Misschien nog. Als u toelichting geeft naar subsidie zelfs ook voor naar nevenbestemming of herbestemming te gaan, is het verschil als dat een eigendom is van de kerkfabriek of een eigendom is van de gemeente?
Nee, daar wordt geen onderscheiding gemaakt. Kerkfabriek is ook een publiekrechtelijke persoon.
Dus het is een eigenaar die de subsidie ontvangt?
Of niet, het gemeentebestuur kan het ook aanvragen.
De persoon die de kosten doet van de herbestemming, dus van daar schuilt de achtergrond van heel de vraag.
Bij
het zoeken naar een nevenbestemming,
is de
kern van de vraag, wie doet die kosten? Allerlei voorstellen, we kunnen dit en we kunnen dat, maar wie doet die kosten?
Ja.
Hier hebben we ook altijd gehoord, maar wij doen nog geen kosten aan. Wij hebben een eredienst, maar we doen nog geen kosten aan.
Ja. We moeten nog een keer teruggaan. Daarna in de vorige legislatuur hebben we al een studie laten uitvoeren voor alle kerken om een nevenbestemming of een herbestemming te geven, want het dossier wordt eigenlijk terug opgerakeld. En er zijn verschillende voorstellen gelanceerd vanuit die basis. Dat was ook een WFG die studie heeft getrokken. Er waren een aantal voorstellen om terug bij de kerk van het veld te blijven, zowel voor een nevenbestemming als voor naar woning te gaan of naar andere toepassingen. Dus wie betaalt er die studie? Wij hadden 20.000 euro voorzien om die studie van te betalen. We hebben dan op verzoek van de priester, de parochie, een tweede studie betaald voor de parochie van Marjolo. Dus wie heeft dat betaald? De gemeente, om in de hoop van vooruitgang te boeken en oplossingen te kunnen aanbrengen. Maar we kunnen op dat vak rondjes blijven draaien, maar om even terug te komen, want het is normaal dat er gestreden wordt voor het behoud van de kerk, maar ik vind het niet normaal dat u spreekt wanneer de gemeenschap u middelen voorziet. Als u kan zorgen voor uw eigen middelen om studies en onderhoud en exploitatie mogelijk te maken, dan heb je meer recht om te spreken, maar als je afhankelijk bent van derden, zou je toch schikken naar derden en dankbaar zijn dat er ook middelen voorzien zijn om één kerk bovenal te behouden. En daar zou ik willen afsluiten als er geen vraag is. Goed, dan kan ik niet anders verder om u te bedanken voor de samenwerking en voor de presentatie en de komst naar Meulenbeke.
Ik wens u heel succes. Ook de volgende literatuur.
Ja, dank u wel. Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan naar tot de stemming. Christophe, dank u wel.
Naast het van Wolf?
Ja.
Naast het Nummering?
Ja.
Naast het van Staan?
Ja.
Dat is het van die.
Ja.
Dat is het van Igor.
Ja.
Dat is het Deuk.
Ontschuldiging.
Dat is het Gelderland.
Ontschuldiging.
Dat is het Verzoek.
Ontschuldiging.
Dat is het Dijeren.
Ontschuldiging.
Dat is het Balkan.
Ontschuldiging.
Dat is het Gerode.
Ontschuldiging.
Dat is het Raad.
Ontschuldiging.
Dat is het Gemeen.
Ja.
Schepen Brien.
Ja.
Schepen de Jonge.
Ja.
Schepen Huns.
Ja.
Schepen Zes.
Ja.
Schepen Bossert.
Ja.
Dat is het De Koe.
Ja.
Dat is het Chinus.
Ja.
Voorzitter.
Ja. Het eerste punt werd goedgekeurd met 14 naasten en 7 ontscholingen. Het tweede punt is de vraag aan de raadsleden of het verslag van de vorige zitting goedgekeurd kan worden of er opmerkingen zijn al dan niet. Ik zie geen hand opsteek dan vanuit dat het unaniem goedgekeurd is, het verslag van de vorige zitting. Het derde punt geeft betrekking met het opvolgingsrapport 2024. En daarvoor dus de gemeenteraad neemt vanavond kennis van het opvolgingsrapport voor de eerste jaarhelft van 2024 betreffende de uitvoering van het jaarplan en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. We hebben de financiële directeur niet. We hebben hem uitgenodigd om de toelichting te geven. Als er vragen zijn, dan zal de natuurlijk ook wel graag ingaan of een antwoord weten van u. Maar ik dacht dat we ook kunnen inleiden. Het best was om dan de operatie voor te
zien. Een tekst van een drietal uur was dat voor iedereen oké. Maar dus naar jaarlijkse gewoonte wordt de opvolgingsrapportering in september ter kennisnaam voorgelegd aan de gemeente en ons jaarraad. De opvolgingsrapportering is een aanvulling op de officiële beleidsrapporten, de aanpassingen jaarplan en de jaarrekening die er gekomen is om de raadsleden toe te laten de voortgang op te volgen van de prioritaire acties en actieplannen en dit zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. De cijfers die weergegeven worden in het rapport omvatten alle registraties die tot en met 29 augustus 2024 in onze boekhouding werden verwerkt en die betrekking hebben of hadden op het eerste semester van 2024. Dus de cijfers geven dus een voorlopig beeld van de toestand halfweg werkingsjaar 2024. In de beleidsevaluatie, die start op pagina 3 van de bundel, kunt u op het actieniveau telkens de uitvoeringstrend zien van de prioritaire acties, als ook een financiële samenvatting per project. U ziet telkens een drietal kolommen. De cijfers in de rechtse kolom zijn de initiële kredieten. Dat zijn de cijfers die voor het boekjaar 2024 voorzien waren in de laatste aanpassing van het meerjarenplan, die dateert van oktober vorig jaar. De cijfers in de middelste kolom, in de kolom van de eindkredieten, zijn de cijfers die de cijfers na de overdrachten. Dus in februari doen we de overdrachten van het niet opgebruikte budget van 2023. Dus de cijfers in de middelste kolom geven dus eigenlijk het totale beschikbare budget voor 24 in rekening houdende met die overdracht. En dan in de eerste kolom zien we dus de werkelijke cijfers voor kwartaal 1 en 2, dus de cijfers, de bedragen die aangerekend zijn in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2024. Ik denk niet dat de bedoeling is om de volledige actielijst hier te overlopen. Ik zal straks wel nog heel kort ingaan op een aantal acties. De meeste acties zijn ofwel in uitvoering of zijn uitgevoerd en zullen straks, dus na afloop van boekjaar 2024, niet meer meegenomen worden in het eenjarige meerjarenplan. Wat is dat? Eenjarig meerjarenplan. Dus binnenkort zal door de financiële diensten van Tielt en Bloebeke gewerkt worden aan een eenjarig meerjarenplan voor het boekjaar 2025. Dit voor het nieuwe fusiebestuur, met daarin dus de lopende acties van Tielt en Bloebeke die nog dienen verder afgewerkt te worden. 2025 is dus op budgetmatig vlak een overgangsjaar om dan in de loop van 2025 werk te maken met de nieuwe bestuursgroep om een volwaardig meerjarenplan op te gaan maken. Het is dus de bedoeling dat we dit jaar zoveel mogelijk van onze acties budgetair kunnen afronden, zodoende dat we die acties en de bijhorende budgetten niet meer hoeven te voorzien in de nieuwe legislatuur. Dus normaal is het gebruikelijk om in de jaarlijkse aanpassing van het miljardenplan in de tweede jaarhelft dus de budgetten te wijzen van het lopende werkingsjaar, maar ook de beginkredieten voor het volgende boekjaar goed te keuren. Dus normaal komt ook in de Raad van November gaat dat worden nog een aanpassing in het jaarplan naar de gemeente en OCMD-raad. Maar in tegenstelling tot de andere jaren zal dat dus enkel een wijziging omvatten van het huidige boekjaar, maar niet meer voor de beginkredieten van 2025. Dus die gaan afzonderlijk vastgesteld worden in het eenjarige meerjarenplan van het fusiebestuur. Als we even terugkeren naar de beleidsevaluatie, kunnen we dus stellen dat de meeste acties een normale voortgang vertonen en dat deze ook financieel zullen kunnen afgerond worden binnen het vooropgestelde budget. Ik pik er nog drie acties uit waar wel nog een wijziging zal voordienen te gebeuren, dus in de aanpassing van het jaarplan die straks in november op de agenda zal komen. Eerst en vooral de uitbreiding van het containerpark. Daar werden we geconfronteerd met instabiele grond. Er is meer grond afgegraven dienen te worden dan voorzien. De kosten hiervoor zijn de lasten van Muurbeke. Er is momenteel een prijsvraag lopende om die gestockeerde grond weg te voeren en we wachten dus eigenlijk op de offertes om een exacte inschatting te kunnen maken van het tekort op actie containerpark. Dus dan kunnen we het meerjarenplan correct aanpassen straks in november. Wat project de markt betreft zien we dat het investeringsbudget nu iets overschreden is. We maakten in de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan al melding van de hoge prijsherzieningen op het project en die bedragen op dit moment meer dan 30%. En dit ligt dus aan de basis van de overschrijding. We moeten nog altijd ook een eindstaat ontvangen, dus we wachten op de oplevering en de eindafrekening van het project om dus ook het exacte tekort op de actie te kunnen vaststellen en de budgetten aan te passen straks in de raad van november. En als derde project is er de Hentstraat. De Hentstraat is ruim gebudgeteerd en zal er ook budgetair een overschot zijn. De werken zijn volledig uitgevoerd, maar we wachten daar ook nog op de eindstaat van de aanbieder om de concrete cijfers te kunnen aanpassen. Maar we gaan ervan uit en we hopen dat het overschot die op de Hentstraat kan gerealiseerd worden, het tekort op het voorgaande project kan compenseren. Dus dat zijn drie acties waarvoor het budget zeker nog gewijzigd zal dienen te worden dit jaar. En we hopen dus de raad te kunnen informeren in november met accurate en definitieve cijfers hier omtrent. En behoudens uitzonderlijkheden ziet het er wel naar uit dat de andere prioritaire acties, dus die hier in de bundel vermeld staan, zullen kunnen afgerond worden dit jaar en binnen het voorziene budget. Dan wil ik ook nog graag even wijzen naar het schema T2, de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, waarbij we in de kolom 2024 de werkelijke cijfers, dus voor de eerste jaarhelft van 2024, afgezet zien tegen de laatst goedgekeurde budgetten. Als we die cijfers, die rekeningscijfers, extrapoleren naar het volledige boekjaar 2024, dan zien we eigenlijk dat we voor de verschillende categorieën in het rapport binnen het vooropgestelde budget blijven, waardoor we behoudens onvoorziene omstandigheden straks nog in de laatste maanden, dat we dus ook voor 2024 een mooi positief exploitatieresultaat kunnen verwachten. En dan als laatste is er nog een document in de bundel bijgevoegd omtrent de financiële risico's, als die gewijzigd zijn tegenover de financiële risico's van de miljardenplan of van de jaarrekening, dienen we dat hier ook op te nemen. En in de jaarrekening 23 werd melding gemaakt bij de financiële risico's over het controlerapport van de Sociale Maribel. Dus de controle voor 2020 voor gemeente en OCME was negatief omdat we daar met een daling van het arbeidsvolume zaten. Bestond er een risico dat we de Maribel die we voor 2020 hebben ontvangen voor gemeente en OCMW, eigenlijk zouden moeten terugstorten. We hebben dat gemotiveerd voor beide besturen en intussen hebben we voor de gemeente het positieve nieuws gekregen. Dus dat we de bijdrage niet moeten terugstorten, dus de motivering is aanvaard. En wat het OCMW betreft wachten we dan nog op een antwoord van de Geestcomité Sociale Marktwerk. Dus dat is een kleine wijziging waardoor we die ook in de opvolgingsrapportering hebben meegenomen. Dus kort samengevat de essentie van het opvolgingsrapport. Ik weet niet of ze daar vragen over zijn. Moet ik daar maar eens hier op afdoen.
Wat het hotelpark, dat zijn 10. De extra kosten zijn bijgenomen in die totaal niet-prioritaire acties. Is dat daar dat verschil bijgetrokken? Ja, inzetkrediet van 75, dan krijg je dat 1 krediet van 4,5 keer.
Op pagina 10, die niet-prioritaire acties zijn niet-prioritaire acties onder het actieplan. Waaronder ook het hotelpark zit, maar die beiden hebben niks met elkaar te maken.
Ja, het is onder de
AP04 motto. Ja, dat is dus het onder een actieplan de prioritaire acties. En op het einde heb je dan het die benoemd zijn en dan op het einde heb je de samenvatting van alle niet prioriteiten.
Ja, omdat het daar dus de verhoging zit van 27 naar 404. Dan kan die ontvangst van 100 om op 304 komen. Ik dacht eerst dat die grond die nog afgevoerd moet worden zoals daar staat. Dat dat onder als niet prioritair werd gezien, of gaat dat helemaal op dat dossier van het containerpark?
Nee, dat maakt deel uit van actie 27. Dus het is ook nog geen geld vooruitgegeven en we weten ook nog niet hoeveel dat kost. Dus er is eigenlijk van die meerwerking voor die grond af te voeren nog niks zichtbaar in het rapport. Dus we wachten nu op het aanbestedingsbedrag voor die grond te zeven en weg te voeren of gewoon weg te voeren. En dan kunnen we in de aanpassing van de jaarplan die straks nog naar de raad komt, budgetair dat bedrag inschrijven en na ontvangst van de factuur op de uitgave. Dus geen van beiden kun je eigenlijk op dit moment zien. Ja. Nou, we geven het aan niet aan de raad omdat er een leerkost komt op die periode.
Dus dat wordt die 750 laten staan en daar gaan we vanuit dat sowieso zal overschreven
worden? Ja, die 550 gaat overschreven worden, maar we gaan ook budget optrekken, dus die 550 gaat. Dat 600 of weet ik niet hoeveel het gaat worden.
We hebben er niets van bij gehad.
Nee, het is open. Dus de stek is uitgeschreven.
Nee, want de werken die gebeurd zijn. De werken die gebeurd zijn, aangevuld in het park zelf, de eigenlijke werken.
Ja, dat is nog geen één afwikkeling. Dus we kunnen wel zien. Wat dat de werken zelf betreft, is er 550.000 euro voorzien als investeringstoelage aan IVU. Dus dat kun je zien in de kolom 1 kredieten. Maar we zien ook bij de uitgaven in de eerste kolom dus dat er 350.000 al aangerekend is. Dat is een voorschot dat we reeds betaald hebben aan IVU, maar we moeten daar ook nog de eindafrekening ontvangen. Maar door de meerwerking gaat dat boven 550.
Ja, en wie was er dat studiebureau?
De naam van het studiebureau, ik weet misschien dat niet.
Het was een architect.
Hoeveel draagt IVU dan in de meerkost? Staalt er volgens mij?
Zien we een groot stuk extra kunnen
voeren?
Ja, absoluut. Omdat we dat afgeklopt hebben, want oorspronkelijk was het 350.000 euro en dan is dat telkens wat verhoogd door de loonkosten en de energiekosten. Maar op een moment hebben we met het verlies beslist om dat af te kloppen en was 47.000 euro het maximaal bedrag dat we hebben toegestaan, met natuurlijk de verrassing van de grond die instemming is.
Ja. Oké. Okay. En dan het schema T3 natuurlijk. Zegt we maken de vergelijking met wat we gaan uitkomen op het meerjarenplan niveau. Maar de kolom dat we zien, jaarrekening, is tot 31,8. Dus ze zegt 2/3 zijn erin en 1/3 nog bij.
Het zijn de registraties tot 29 augustus.
Ja.
Maar wel die betrekking hebben op de eerste twee kwartalen. Dus registraties die gebeurd zijn voor kwartaal 3 zitten in deze
cijfers niet. Dus het is 6,5, dus maal 3 zeg je en dan kijk je wat je min of meer uitkomt.
Maar 2 is de regel, maar verzekering betaal je in het begin van het jaar, zeg maar iets. Allee, het is moeilijk om maal 2 te doen, maar het is, we ontvangen in juli en augustus en straks misschien in september ook nog facturen die eigenlijk betrekking hebben op de eerste 6 maanden. Dus afhankelijk van transactie, en het is transactieprincipe dat we volgen, afhankelijk van wanneer of op welke periode dat de uithaalbetrekking heeft geboeken in het juiste kwartaal. Maar dat is eigenlijk een foto dat we nemen, het is daarom dat ik het in het begin in de toelichting meegeef van zijn registraties tot 1 augustus, want die betrekking hebben van het eerste jaar.
Ja, dus we zien dat het moeilijk ziet voor dit jaar, maar natuurlijk, het is waarschijnlijk iets
eerder
complexer dan dat
in de ja, het is zeker zeg maar 4000 euro. Maar het heeft tech niet verzin om al die details. Ja. En de noodmatige budgetcontrole, waar we wel qua zien dat er geen knipperlichten zijn.
Dan
af en toe
de lening ophalen. Dat was in de begroting of in de rekening laatst in de laatste eerste cijfers. Was er daar dat dat prefinancieringslening van 1 miljoen euro voorzien. En dan wat in de T4 van de jaarrekening van 23.
Ja.
Daar was de nieuwe leningen al 1.19.227 ingeschreven en dat was opgesplitst in 19.227 van nieuwe leningen aan de termijn en de prefinancieringslening van 1 miljoen euro. Is er daar een evolutie in of is dat?
De situatie van die prefinancieringslening was eigenlijk zo dat we in 2023 een opname gingen doen van 3,6 en dat we in 2024 daar 2,6 miljoen zouden van terugbetalen. Afhankelijk van subsidies wanneer dat ze ontvangen. Die 3,6 in 2023 hebben we niet nodig gehad, maar we wel dat bedrag overgezet, zoals we de niet gebruikte investeringskredieten overdragen van 3 naar 24, hebben we ook dat bedrag overgezet voor de financiering van 3 naar 24. Dus die 3,6 min die 2,6 vormt eigenlijk dat die 1 miljoen euro die hierin staat. Dus die twee samen zorgen ervoor dat we nu op dit moment een budget hebben voor 1 miljoen korte termijn lening te doen.
Ja, niet opgenomen,
is dat? We zitten wel met thesaurievoorschot op dit moment, maar dat is eigenlijk dus binnen de volgende maand is dat terug aangezuiverd. Maar dit is structureel voorzien, dus om eigenlijk over de jaarovergang te gaan, naar die maanden zien, afhankelijk een beetje van subsidies dat we doen. Op dit moment denk ik niet dat het zal nodig zijn, maar we misschien er wel meer duidelijkheid over hebben in november.
Maar dan wel moeilijk om te zeggen, op welke financiële schuld we eindigen op een van de dingen natuurlijk.
Ja, dus hierin zeker moeilijk, maar we hadden dat wellicht wel kunnen op ingaan in de laatste aanpassing.
Dus je verbaring zit om te zeggen om 14 miljoen euro te komen, al nu op 17,7 miljoen euro zijn.
En dat als onze subsidies van 4,9 miljoen euro terugbetaald worden voor de Gentstraat, zal dat in die richting gaan.
Miljardenplan
is tot 2027. Als de subsidies in 2024 nog terugbetaald worden, zal dus de financiële lening niet moeten opgenomen worden.
Eén van de legislatuur zijn op dit moment nog altijd op 17,7 miljoen. Dus dat de kassie van scherp wil stellen.
Is nog niet één.
Miljardenplan loopt tot 2022.
En de legislatuur.
En dat is het eind. Fase om een foto te nemen. En dat was het streven om naar die 14 miljoen euro te gaan.
Oké,
dankjewel. Goed, bedankt voor de presentatie en de presentatie. Zijn er geen vragen meer vanuit de raadslieden? Dan was dat een kennisname. We kunnen overgaan naar het vierde punt van deze agenda. En dat in betrekking met de ontwerpakket voor de verkoop van het onroerend goed. Die in Engelse Steenweg, met name sportschool Filo plaatsgeeft. Dat is voor het installeren van een elektriciteitskabinet dat de school de grond wenst aan te kopen. Er was nog een kleine wijziging de laatste dagen doorgevoerd door de notaris. Die aanpassing is bezorgd aan verschillende raadsleden. Dus mijn eerste vraag is vooral dat we dit punt behandelen of dat de raadsleden dit de aanpassing aanvaarden en hebben doorgevoerd. Met andere woorden, zijn jullie akkoord met de beperkte tijd die er was om dit nog door te doen?
Ja,
dus ik zie geen opmerking. Ik ga ervan uit dat iedereen dus unaniem akkoord is met de toevoeging die werd toegestuurd van de financiële directeur. Dan kunnen we het punt op zich behandelen. Of wensen jullie een stemming voor te leggen? Nee, niet onmiddellijk. Dan kunnen we dit punt behandelen. Ik moet de vraag zijn over punt 4 met betrekking de ontwerpactie. Nee, dan denk ik dat kunnen we niet stellen.
Dat is het van de Wolle.
Ja.
Dat is het de Marie.
Ja.
Dat is het van Staan.
Ja.
Dat is het van Nee.
Ja.
Dat is het van Nieuwen.
Ja.
Dat is het Deur.
Ja.
Dat is het Gemmelbeen.
Ja.
Dat is het Verduur.
Ja.
Dat is het Dijden.
Ja.
Dat is het Balkade.
Ja.
Dat is het Verode.
Ja.
Dat is het Veld.
Ja.
Dat is het De Meijer.
Ja.
Schepen Pink.
Ja.
Schepen De Jonge.
Ja.
Schepen Munst.
Ja.
Schepen Zeis.
Ja.
Schepen Bosuit.
Ja.
Dat is het Koster.
Ja.
Dat is het Zoenens.
Ja.
Dat is de voorzitter.
Ja. Punt 4 werd goedgekeurd met 21 jaar. Het vijfde punt is een aanvullend verkeersreglement in Mühlebeek naar aanleiding van het afsluitingsontwerp van Landerstraat. Het begin en einde van de school. Daarin dus, zoals u wellicht in het dossier kon inlezen, zijn de uren van aanvullende scholen gewijzigd in Mühlebeek en daardoor moet uiteraard het eraan op het verkeersreglement ook aangepast worden. Maar er is een addendum, een amendement van raadslid Verbruggen. Dus ik zou misschien graag uw voorstel kunnen.
Ja, dankjewel. De bestaande toestand is er de link die bestaat, dat je getrokken hebt, is de bestaande slagboom aan de begin van de Karel-Wanderstraat, met de Rijsestraat, die inderdaad de afgelopen geweest als de stoel geweest en meer veranderd. Maar ook van de gelegenheid gebruik maken om eigenlijk ook na te denken over deze stop en hier in de Hoogstraat. Ik ga zeggen waarom. Ik heb allemaal bezorgd zijn om de veiligheid van onze kinderen natuurlijk. En ben ik met mijn zoon in de laatste dag van de vakantie even terecht ook gedaan. Dat hij moet doen als hij van de school, hij gaat het vijfde leerjaar, dus hij zit hier in de vestiging in Tielstraat. En op maandag en dinsdag en donderdag kunnen ze naar de studie gaan in de vestiging in de van Anderstraat. En we zijn eigenlijk zo gereden, we zijn hier overgestoken aan de parkingplaats. Dan rijden we hier in de Hoogstraat, Valluwe-Beurenstraat. We rijden eigenlijk aan de rechterkant van de weg. Op het moment dat we hier komen op dat punt, ja, die auto's hebben voorrang ten opzichte van die auto's uit de Valluwe-Beurenstraat komen. Dus die nemen eigenlijk zo de bocht. Die verwachten in feite niet dat er hier kinderen op die manier die een weg inslaan naar de Valluwe-Beurenstraat. Dat vind ik hier best wel een gevaarlijk punt. We moeten hier verder rijden. Hier heeft hij de voorrang van rechts. Maar ja, ik ga op een andere straat die auto's ook opnieuw een moeilijk punt om in te slaan. En hier moet hij zelf voorrang verlenen aan auto's die uit de dwarsstraat kunnen komen. Want ja, je moet hier in de fietsstal in geraken. Dus er eigenlijk op dat recht drie. Vier eigenlijk, want de parkingplaats dat blijft een punt, maar dat zit buiten de fietsstratenzone of de fietszone die geïnstalleerd is. Dus zit hier tegen toch wel drie heel gevaarlijke punten. Idee was om eigenlijk hier af te sluiten dat mensen die nog aan de volle moeten komen, nou, daar raken en kunnen eigenlijk wegleven via Oost-Rijdersstraat. Hier via de Hoofdstraat af te sluiten, de paaltjes in de Marktstraat te laten zakken, zodat dat hier eigenlijk doorgaand verkeer is. En dat heel die zone eigenlijk autovrij is. Met uitzondering van de mensen die echt aan het vier weg moeten en het Rijk kunnen verlaten omdat ze daar misschien wonen. Dus dat is eigenlijk het idee erachter, dat we echt een veilige zone creëren voor de kinderen. Vandaar het voorstel om dus artikel 1 uit te breiden zoals ik geschreven heb. Karel van Anderstraat gedeelte tussen Rijksstraat en de Dwarsstraat. Dan dat stuk in de Dwarsstraat en de Hoogstraat. En op dat moment ook effectief die Marktstraat toegankelijk te maken voor alle voertuigen verkeer. En dat dat hopelijk duidelijk is wat het idee is erachter. En denk ik dat we dat in tijd dat we gezegd hebben dat we het gek vonden dat dat traject van de markt omgeleid werd daar via de schoolzone. Toen heel duidelijk gemaakt. De situatie is er, maar dat wil niet zeggen dat we ons er zomaar moeten bij neerleggen. En ik denk dat dat hier nu nog een probleem is. Dat ik toch ernstig moet overwegen om de veiligheid van de kinderen, waarbij je beseft dat je moest jezelf het traject doen, dat dat echt wel gevaarlijk is. Dat dat vol gevaarlijke punten zit voor kinderen van 10, 11, 12 jaar. Die beweging toch heel vaak moeten maken. Spreek dan nog van studie, dezelfde weg naar Beerhuisje. Heel dat traject is op die schooluren eigenlijk druk. En volgens ons exclusief voorzien, of zo moet een exclusief voorzien zijn voor de zwakke weg.
Mag ik nog een keer vragen, Bert, van hoe dat je je weg genomen hebt met je zoon als je van de Bezienstraatje komt?
Ja.
Dus, dat is zwak traject?
Ja. Maar precies, hij gaat primo kiezen, maar ik ga dan dus je kunt de Bezienstraat aan de rechts. Ja. Richting de Snoeper, dat was de parkingplaats, dus ik daar ook op het Zebrapad en dan ga je de zone in, de verkeerszone, dus de fietserszone eigenlijk.
Via de Hoogstraat, waar je vermoedt staat, of via de Marktstraat? Dat was vermoedigd.
Hoogstraat, de Hoogstraat.
Maar eigenlijk mag je daar niet in met de fiets.
Ja, voilà. En dan daarom kom je bij fietszone en mocht je geen
woord. Zo dat veel mensen
met. Dat staat een woord in.
Dan is hij.
Kijk, ben je op de bal aan de zin van, waar je een keer gedaan hebt.
Dus de reden is omdat het daar aan de pettingplaats zo smal is dat er eigenlijk als er een wagen uitkomt dat er quasi geen fietser of twee fietsers, want de ene fietser die de richting uitrijdt van de Pippenstraat, uiteraard de wagen moet erachter blijven, maar dat is vrij smal. Goed, er zijn dan wel smalle straten van Oudscheer, dus je kan die gewoon niet weg. Of verplaatsen. Vandaar, de Pittenstraat is ook al een zone die niet toegestaan is om vanuit de Wetstraat of vanuit de hoogte van een Wetstraat richting het centrum te komen. Dus wij hebben dat verlengde destijds ook meegenomen, ook advies van de politie, om daar in één richting te blijven. En de Nachtstraat is een autovrije straat op dat moment. En dat is de bedoeling dat de fietsers die in het geval van uw zoon beste Marktstraat inrijden om dan daar zonder verkeer of op een veilige manier tot aan de Hoogstraat kunnen komen en daar misschien de keuze te maken om rechtdoor te gaan tot hier aan de hoek om dan op de kaart van andere straat in te rijden om zo weinig mogelijk confrontatie te hebben. Men zal altijd in confrontatie komen met een wagen. Uw voorstel hebben we al meermaals in het college voorbij maanden en jaren en bij aanvang van het ontwerp van de markt ook bekeken om de dwarsstraat af te zetten. Omdat inderdaad mensen die wat gehaast zijn, de parking van Vonden niet nemen en misschien soms wel de kindjes ervan afzetten en dan gehaast worden de Karel van Andersstraat en zo wegtreden. Maar als je die knips zou doorvoeren, dan sluit je het verkeer af en creëer je een veilige situatie voor het schoolgaand verkeer. Want dan hypothekeer je wel de doorgang om naar het kinderdagverblijf in de Van Vermeulenstraat te gaan. Dus de ouders die hun kindjes daar moeten afzetten, die locatie is gedurende die tijd, morgens, avonds, niet bereikbaar. Ik denk dat ongeveer diezelfde tijd wat goed benut wordt. We hebben ook observaties gedaan. En er gaan heel veel ouders op datzelfde moment hun kind gaan afplaatsen. Of ik zou zeggen, de nog niet schoolgaande of verplichte kleuters of de kindjes die nog niet naar de kleuterklas gaan, maar die naar de opvang moeten. Dus vele mensen hebben twee plaatsen te doen. Eerst het kindje de hoogte van de Karel van Manderstraat afzetten en dan naar die kinderopvang. Een ander gegeven, als je de Hoogstraat zou afsluiten en tijdelijk het verkeer door de Marktstraat laat rijden, dan is de voorziene zone, de kis- en draaizone, die wij toch laten aanleggen hebben om een veilige situatie te creëren. gisteren uit, kusje en we zijn terug weg. Dus eigenlijk zijn er 7 parkeerplaatsen en kan dat vlot gaan als er toegekeken of toegezien wordt van de politie dat er geen andere voertuigen geparkeerd zijn op dat moment. Stel dat je de Marktstraat gebruikt als ontsluiting, dan stelt je de vraag waar ga je de kindjes afzetten die naar Frenesco gaan in plaats van op de markt. Dan creëer je denk ik nog een veel grotere chaos van de markt. Allee, ik wat ik gezien heb, ik heb ook graag observeren. De mensen staan gemiddeld 2 minuten om het kind uit de wagen te halen en effectief in de handen te laten van de directeur van de school of iemand die zich daarover ontfermt. Als je iedereen naar de markt gaat laten gaan om zich daar te parkeren om het kind naar daar te brengen, denk ik dat we nog veel meer protest gaan hebben van de ouders. Dat is 1, want misschien mag ik mijn verhaal proberen af te wetten. We hebben ook een schrijven gericht naar de school om eind september een evaluatie te doen. Dus om de situatie, dat is voor het eerst op de school en het verkeersplan eigenlijk helemaal af is. En we willen toch wel polshoogte nemen. En dan waren we van plan voor dat dat punt uiteraard hierop kwam. Om te kijken, om te luisteren of dat kan bijgestuurd of moet bijgestuurd worden. Maar we blijven natuurlijk met een aantal speciale zaken zitten. En ja, maar die oplossingen zijn er niet. We hebben al, ik heb al met het college al meermaals gekeken op welke manier kunnen we dit veiliger maken en toch tegelijk toegankelijk maken.
Nu, maar ik denk dat we misschien weer moeten opdraaien. En eigenlijk als de Marktstraat moest open zijn laten zijn, weten uren dat de mensen naar school gaan, dan ga je het vele verkeer niet hebben die inderdaad voor die schoolpoort moet komen. Dan kan het verkeer in die school niet nodig, kan rechter doen. Ja. En dan heb je enkel nog die mensen die inderdaad naar de school moeten, die hun kinderen afzetten en die vertrekken. Want anders gaat er dan niemand langs doorheen, maar dan kan je toch die weg naar een volledige beursdruk, het is die richting. Dus als je met de uren de maand school rekening houdt, dan kun je het misschien dat je daar rechtdoor gaat en gewoon de mensen die naar de school moeten, rekenen dan naar de school, zet mijn kinderen af en zijn weer weg. Tuurlijk, dan zet je weer met een ander probleem. En dat is het verkeer dat de fietsers bij u aan de plattingplaats doorlaat in de Marktstraat. Het is ook geen breestraat. En dan gaat dat verkeer daar doorheen, dan mogen de fietsers langs daar en dan mogen de fietsers terug. Ook niet veilig.
Maar
het is een fietsstraat, dat kind mag in het midden van de weg rijden als het ware. Die voorrang op de wagen.
Dat kind komt uit de Marktstraat aan de snappen en moet dan mee in dat verkeer.
Richting de Hoogstraat. Ja.
Dus,
veronderstel. En dan het is goed dat je voor aanvang van de start van het nieuwe schooljaar als ouder gaat om je kind te begeleiden. Als je vertrouwen hebt in het kind die een inschatting kan maken van het verkeer, want daar gaat het over. Als dat niet kan, dan moet je als ouder denk ik mee als begeleider. Eenmaal dat je het kind alleen laat rijden, dan moet je uiteraard opdracht geven. Kijk, je kan je pas begeven op de straat wanneer dat er geen wagen afkomt. En vanaf dat moment is het kind de fietser, de beheerder op de weg en de wagens moeten achterblijven. En dat was altijd de bedoeling van het concept. Iemand die niet in Meulebeken moet zijn als doorgaand verkeer, moet niet op die uren of in ons centrum met de wagen aanwezig zijn. En dat was de doelstelling en moeten we blijven aan volharden.
Okay.
Je weet dat we fundamenteel tegen heel het concept zijn. Ik sta
op de vaste. Wat is je alternatief? Wat is je alternatief?
Dat is moeilijk te zeggen.
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Alternatief dat ik anders bedacht heb, was een doorstuur via de Tielstraat, Rijksstraat, laat onderrijden, helemaal mee met de stroom. En daar dan Karel van Anderstraat inrijden. En als ik zo allemaal bekijk, is dat misschien nog het beste terecht dat ik moet laten doen. Kan ik er dan over nadenken om die lus van die. Van die fietszone niet uitbreiden tot heel die zone, dat is daar ook, want zit daar ook aan de andere kant te kroppelen in die Rijksstraat. Maar eigenlijk denk je dat echt, dat we voor een direct van 200 meter op zoveel gevaarlijke punten geconfronteerd worden. Dat is eigenlijk, ja, ik vind dat altijd waanzin wat er daar gecreëerd is.
Maar waanzin, wat is je alternatief?
600.
Ja, waarom
dat
je voorgesteld hebt? Maar, dus dat mag twee
keer. Dat kan ik niet.
Zo zit je met andere blokken.
Ja, maar inderdaad, de kinderopvang, of hoe noemen ze het?
Bert, op maandag hebben we bijna gestopt. Ik heb al niet dan of niet meer gestopt op dat moment. Om meer gevuld te leren. Ja, maar pas op.
We moesten er gestaan hebben. Voordat we al die planten hebben. We moesten niet met gestaan. We hadden niet meer.
Nog een keer gesprek. Het ging hier, hoor. Ja, we zullen nog een training. En we hebben vastgesteld. Meer of 6 of 7 personen die met een kind die richting konden doen. En dat kind ging dan nog in het midden van de ballen. En dan kwam de motor van de hoofd terug. Ja, tot een einde is te vormen.
Ja, dit zou toch de zone voor de zwakke weggebruiker moeten zijn. Ja. Dit zou net mogelijk
zijn. Maar dat er een vier wordt staat bij de nieuwe rij.
Dat is duidelijk. Allee,
ja, als je niet ziet, dat is dan wel wat met je vader.
Het is aan een breedte. Het is aan een breedte dat op een straat waar de auto's doorlopen kunnen. Voor de ouders toch hun kinderen afzetten. Je kunt die straat toch niet volledig afzetten.
Allee, mijn dochter zit in een andere vesting. Moet je dat ook niet voor de schoolpoort gaan stoppen met mijn dochter afzetten? Nee, moet hem op de vondel zetten en we wandelen daar tot aan de schoolpoort. En misschien moet dat voor de Fresco de markt zijn en daar gaan zetten. Of in de Tielstraat en daar gaan zetten. Of ook op vondel en daar zetten.
Moet je ons
daar
niet onnodig druk maken. Ik denk dat de bedoeling moet zijn dat we samen zoeken naar oplossingen. Dat is de uitdaging en niet zijn van. Het is een stupide verhaal, het is geen simpel verhaal. En dan moet je toegeven, ook vanuit de oppositie, het is niet voor de hand liggend. Je bent er tegen, dat begreep ik. Maar je moet altijd een passend voorstel brengen. En er is geen gemakkelijk en passend voorstel. En we hebben eind september een evaluatievergadering. We gaan het voorstel doen aan de mensen van het Fresco, als ze bereid zijn om ouders warm te krijgen, om te parkeren op de markt. En het eind van daaruit te loodsen naar de school.
Ja, en dan
de maatstel
op te zetten voor. En
hoogstaat afgesloten. Maar combinatie, anders had geen zin in. Maar dan stel ik mij de vraag, uw bezorgdheid. Ik heb geen kinderen meer in die leeftijd, maar het zou mijn bezorgdheid zijn om de kinderen hebben op die leeftijd. Als die kindjes op bepaalde tijdstippen, in het weekend, op andere momenten, in vakanties, die straat kunnen gebruiken, hun auto, ruw of autovrij straat, dat ze op een gegeven moment wel geconfronteerd worden met de wagen die toch doorkomt. Als je de knip zet in de Hoogstraat, dan moeten ze daardoor de verzonken paal kan naar beneden. Dan moeten we ervan uitgaan dat het kind die vanuit de plettingplaats komt, plots met een zware bestelwagen, misschien wel in een vrachtwagen geconfronteerd wordt. Ik moet dat er binnen, want is het vandaag een situatie dat het wel kan en morgen niet kan. Dus naar inschatting denk ik dat het ook wel nog gevaarlijker zou kunnen zijn. Maar bon, het is niet van niet willen, het is zeker eerder heel goed afwegen dat wij daar beslissingen moeten nemen. En het allerbelangrijkste is de veiligheid van de kinderen. Maar we moeten ook durven zeggen, we moeten ook onze kinderen duidelijk maken om te kunnen omgaan in en met het verkeer die er is. Ook de bestuurders moeten zich houden aan de 30 km per uur. Zone. Als je daar staat, zijn er veel mensen die in volle overtreding gaan. Wat is er om vraag? Wat is er om vraag?
Wat is er om vraag?
Je moet op parkeren dat die kies en rechts onderzocht.
Ja, dat is wel prettig. Moet mij dat nog regels
hebben? Hoe nog worden dan?
Ik zou bij de kinderen die doen dat verkeerkussen zo op de straat opzetten en zeggen dat je plan moet leren. Ik zou
toch
graag een keer
wel
een
doelstelling
van een keer herhalen die wij voor ons hadden. En dat was het centrum om te doen maken. Ik denk dat we daar op de dag van vandaag, voor de korte periode dat er is, dat we wel al kunnen vaststellen dat er minder wagens de markt nemen. Net omdat we voor de fietsstraten hebben gekregen. Ik woon hier in het centrum. Het is een stuk rustiger. Heel wat wagens nemen nu rond de weg rond de markt, om de markt niet meer te hebben tegen de school. Ik vind dat dat ook mogelijk. En als we de marktstraat terug open willen zetten, maak je het terug makkelijker voor de koning op.
De marktstraat is autonoom geworden omdat het een zeer gevaarlijke straat was. Dat was de reden.
Zeer gevaarlijke straat? Was, ja, inderdaad, omdat de snelheid die genomen wordt, rechtdoor, dat er veel hoog snelheid...
Als je haar aangelegd, dus moet je daar maar zorgen dat die snelheid niet meer
komt. En wat moet je doen daarvoor?
En de discussie die nu gevoerd wordt, is nooit gevoerd dat voorland hebt, was direct afgebroken. En zegt, het is plan, zal dat zijn. Dus ja, het is een maat voor niks.
Maar uw oplossing dat niet is geen oplossing.
Nee, zo groot te zien met die kinderfakken, dat heb ik niet aan gedacht. Dus, er is daar een serieus probleem, dat onder ogen brengen.
Maar Bert, het is geen erger dat we het aanbrengen, we staan daar voor open. Maar ik hoop dat het ook aanvaardt dat het geen evidentie is. Dus ik denk dat we daar moeten...
Ik denk dat het geen evidentie is, voorzitter, is ook het gevolg van de situatie die door jullie gecreëerd is. Dat blijf ik mee.
Maar gecreëerd, wat is er anders dan anders? In het voor de aanleggen van de markt was het veel gevaarlijker ter hoogte van de Frenesco, want die wagens kwamen ook vanuit de Dwarsstraat naar de Banjo-Vermeulenstraat naar de Hoogstraat. Want dat was dus de binnenweg om daar te geraken. Ik heb daar gestaan, er komen meer voertuigen vandaar dan via de markt in de Hoogstraat. Dus wat gaat je oplossen met de marktstraat open te zetten en de hoogstraat af te sluiten? Ja, maar dan zetten die mensen van de kinderopvang de baan onbereikbaar.
Dan moet je kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Aan mijn brug misschien of onder de grond misschien.
Dat is ook wel. Zijn ze heel creatief aan dat?
Ja, en met die.
Maar goed, we gaan...
We hebben een fietsstraat, we hebben een massagelevelfietsstraat, we hebben twee stappen dat te maken.
Uiteraard. Nu zijn het fietsstraat. Hoeft heeft er niks mee te maken. Maar goed, ik zou het je graag hebben voor de laatste maand dat misschien dat je deze week laat zitten, dat ik in elkaar kunt bereiden en niet altijd afbreken, maar dat je oplossing brengt. En je moet niet denken, we staan er voor. Je zegt gewoon dat het goed is, die wat is niet goed.
Zeker
niet
straat.
Wat
is het? Niet in uw in het debat over de markt is er nul inspraak geweest. Niets.
Met voorstel. Maar goed, de mensen die met politie zijn, de studiebureaus en andere mensen die bevoegd zijn daarvoor, hebben daar veel over gehad. En de politie heeft daar meermaals die zaak bekeken, maar dat is geen evidentie. Dat blijft vandaag de realiteit te zien. Maar goed, ik hoop dat punt dat...